Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop sta ik met dominee Timmerman hiervoor in de kerk. En als u vragen heeft of opmerkingen of informatie wil over onze gemeente, dan bent u van harte welkom. Er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Dat is voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. En voor de tieners is er tienergroep 1 en 2. En dan nog een mededeling van de techniek. Er was vanochtend een storing in de lichten geconstateerd. Dus voor de oplettende personen die is het al opgevallen dat we het vandaag moeten doen met de oude verlichting. Zo. Een vraag, twee vragen. Nou, zo zie je maar, het is goed dat het eventjes ter sprake gebracht is. Dan wil ik graag deze dienst beginnen. Dan willen we straks graag beginnen met een moment van stilte. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat we het echt niet van onszelf verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij is trouw en hij laat niet los wat zijn hand begon. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus voor u en voor jou. Amen. Prijzen God met ons eerste lied. Dat is geprezen zij de Heere, hemelhoog 581. Andere tekst nodig hebben. Nog even wachten, volgens mij hebben we de verkeerde tekst hierop staan. Het is Ja, lijkt er heel erg op. We zingen eigen bundel 44, in onze liedbundel. Is dat nummer 44, hemelhoog 581. Dank je. Ja, goed wakker, hè? Ja. Nou, ik vind het fijn om jullie weer te zien na een tijd van vakantie. Ik hoop dat er voor veel van ons in de vakantie ook een moment is geweest om even op adem te komen. Om even nieuwe, frisse moed en inspiratie op te doen. En het is ook goed dat alles nu weer zo'n beetje gaat beginnen na een zomervakantie. Straks kunnen de kinderen ook weer naar de kinderbijbelgroep en naar de tienergroep. Maar laten we eerst samen gaan bidden dat God bij ons wil zijn op deze dag in deze dienst. Laten we bidden. We danken u wel dat u zo bent. We prijzen u, Heer. U bent ons heil. U bent onze redding. U bent ons geluk. U bent onze vrede. U bent ons houvast. En wat fijn, Heer, dat we u mogen kennen. Heerlijk, Heer, om voor u te zingen. We prijzen u. We prijzen u, Heer, omdat u de God bent die ons ziet. U ziet ons in ons verdriet. U ziet in ons, in onze pijn, in onze zorg, in ons zoeken en vragen. Heer, u kent ons. En u beurt ons op. U tilt ons omhoog. We prijzen u, Heer. U bent zo goed. En we willen u vragen, Heer. Nee, we willen u eerst bedanken dat we hier mogen zijn. Dat we deze zondag van u krijgen. Dat we zomaar in vrede naar de kerk kunnen gaan. En we willen u vragen, Heer, dat u in dit uur bij ons bent. Dat we u nog beter mogen leren kennen. Dat uw liefde nog meer mag landen in ons leven. En ook dat we samen als uw gemeente mogen groeien. Heer, dat we meer en meer mogen, ons mogen laten rusten op het fundament, Jezus Christus. En in hem ook meer en meer mogen worden gebouwd tot een tempel voor u. Waarin we elkaar mogen dienen en lief hebben en ook aan de mensen in de wereld mogen laten zien hoe groot en liefdevol u bent. Heer, zo bidden we u, wees bij ons in deze dienst. Dat u ons helpen, hier in de kerk en ook bij de kinder- en tienergroepen, dat het daar ook goed is en natuurlijk ook bij de kleine kinderen in de crèche. Is ook bidden en prijzen we u in Jezus' naam. Amen. De kinderen en tieners die vandaag hun groep hebben, mogen nu naar hun eigen plek toe. Tot straks. Tijd voor de leefregel. En ik wil beginnen met een afbeelding voor de mensen thuis. Hier op de beamer verschijnt een weg. Geloven is een weg. Wordt vaak zo genoemd in de Bijbel. Een vergelijking geloven als een weg. Mensen van de weg zijn volgelingen van Jezus. Bij een weg horen ook lijnen. Die staan er voor je eigen veiligheid. En voor de veiligheid van je medeweggebruikers. Nou, op de weg van het geloof zijn de leefregels, de geboden van God, van die lijntjes. God geeft ons goede regels, goede geboden. Niet om ons leven te beknotten en er een domper op te zetten. Maar die lijntjes zijn nodig om het leven echt leven te laten zijn. Voor jezelf en voor de ander. En daarom gaan we nu luisteren naar een leefregel uit het Nieuwe Testament. En denk daarbij aan het beeld van die weg. Dit is de weg van de Heer. Op die weg, daar loop je soms blij en vrolijk. Maar soms struikel je. En soms vlieg je ook grandioos uit de bocht. Geen deur, nee. We hebben vandaag blijkbaar wat technische dingetjes, maar geen deur. Dus hard zingen en ik zal hard praten, dan horen we het niet. Nou, wat ik nog wil zeggen over die weg. Wij vliegen soms grandioos uit de bocht. En we struikelen op die weg. En daarom gaan we na de leefregel met elkaar een lied zingen waarin we ons toevertrouwen aan de genade van onze Heer en Redder Jezus. Dat is straks na de leefregel Hemelhoog 600, eigen bundel 106. Jezus, wat een heerlijke naam. Boven staat de weg van de liefde. Volg het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde. Zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. En de Bijbel zegt, dat ben jij, dat ben ik, een heilige, als je in Jezus gelooft. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van God, van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Dan een stukje verder. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Voor de dienst in de kerkraadskamer hadden we het even over de afgelopen tijd. En dat er in de diensten, in de vakantieperiode, best een paar pittige onderwerpen voorbij zijn gekomen. Vorige week ging het hier in de kerk over God en geweld. Nou, vandaag is ook weer een onderwerp wat nou geen lichte kost is, zeg maar. Ik heb me voorgenomen om een aantal weken lang een Bijbelrooster te volgen. En dan lezen we gedeeltes uit Lucas met daarnaast een toepasselijk gedeelte uit het Oude Testament. En ook vandaag hebben we weer een pittige boodschap. Dat is misschien lastig, uitdagend, maar ook zo op die manier leren we onze God wel beter kennen. Els zal nu eerst voorlezen de schriftlezing uit Jeremia. En daarna gaan we een psalm zingen en die zal ik ook nog eventjes toelichten.
Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels. Ze komen niet van de Heer. Tegen hen die mij minachten, durven ze te zeggen: de Heer zegt dat het jullie goed zal gaan. En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden, zeggen ze: nee, onheil blijft je bespaard. Wie het raadsbesluit van de Heer kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen. De Heer zendt een woedende wind, een razende stroom treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren, voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen. Ik heb die profeten niet gezonden, en toch rennen zij of ze mijn bode waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij of zij profeten waren. Hadden ze mijn raadsbesluit vernomen, dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen. Het opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven, te breken met zijn kwalijke praktijken. Ben ik alleen een God van dichtbij? Ben ik ook niet een God van ver? Spreekt de Heer. Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? Spreekt de Heer. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? Spreekt de Heer. Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: een droom! Ik heb een droom gehad! Hoe lang nog zullen ze die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? Hoe lang nog zijn ze erop uit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baal zijn vergeten? Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom. Maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? Spreekt de Heer. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer.
We gaan nu de psalm zingen die past bij deze zondag, psalm 82. Het is een heel bijzondere psalm. Het is eigenlijk alsof we al zingend God in gesprek horen met de goden. En dan moet je niet denken aan dat God tegen afgoden aan het praten is. Maar hier zijn goden, dat zijn de machthebbers op aarde. Zeg maar de miljardairs, de presidenten, waar de media vol mee staan. Die mensen hebben van God een hoge plek gekregen. Als het ware zijn ze goden. Maar God spreekt in Psalm 82 die mensen aan. Hey, wat doen jullie met die verantwoordelijkheid? En ze worden op het matje geroepen. Het is eigenlijk een enorm revolutionaire psalm. Dat God de goden, de machthebbers aanspreekt en ook zegt: hé, maar wat jullie aan onrecht doen en oneerlijkheid, daar kom ik op terug. Laten we zo Psalm 82 zingen bij de verzen uit de nieuwe psalmrijming.
Thank you.
Lucas 12, vers 49 tot 56. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan. En ik word hevig gekweld zolang die niet is volbracht. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie. Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder. De schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is. En dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is. En dat is ook zo. Huigelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?
Lieve mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus, het gaat vandaag over vrede. Ik heb hier op de beamer achter mij een afbeelding met erop het Hebreeuwse woord shalom en de vredesduif. Wij kunnen verlangen naar echte vrede. En dan vrede in de Bijbelse zin van het woord, dat is meer dan de afwezigheid van conflict, meer dan een wapenstilstand, nee, echte volle vrede. Vrede, dat is dat je rust vindt in relatie met je schepper, in relatie met je medemensen, in relatie tot de schepping en in relatie tot jezelf. Echte rust, het is goed. Shalom. En wat kunnen we daarnaar verlangen? Ik denk aan mensen die meemaken waar het net in Lucas over ging. Conflicten in je familie, misschien in je eigen gezin. Conflicten in andere verbanden, met collega's. Dan kun je verlangen naar vrede, dat het gewoon goed is. Ik zelf merk dat ik steeds meer verlang ook naar die shalom, die vrede voor de schepping. Als we steeds maar weer van die ontmoedigende berichten horen over hoe het ervoor staat met ons klimaat. Zoals pas nog weer, een paar weken geleden, een VN-rapport waarin op heel veel manieren wordt aangetoond dat we met elkaar de aardbodem echt aan het uitputten zijn. Dan verlang ik naar vrede, shalom voor de schepping. En dan ben ik heel blij dat ik als christen de Bijbel heb. Omdat we in de Bijbel zoveel prachtige beloftes van God lezen over die shalom. Het is niet moeilijk om uit de Bijbel een hele rits met teksten naar voren te halen die gaan over shalom. Over die volle vrede. Psalm 23. De Heer is mijn herder, hij leidt mij aan vredige wateren. De engelen met kerst, die zingen vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Paulus, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Vrede van God. De Bijbel is een boek vol met vrede en vol met beloftes over het vrederijk. God is een God van vrede, hij wil zijn vrede aan je geven. Maar wat lastig. Wat lastig wat Jezus dan vandaag ons laat zeggen in Lucas 12. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie. Ik kom verdeeldheid brengen. Au. Dat schuurt. een lastig woord van onze Heer. Maar omdat Hij onze Heer is, willen we wel naar Hem luisteren. En dan moeten we dus op zoek. Wat bedoelt Hij toch? Nou, in ieder geval niet dat wij ons verlangen naar vrede overboord zouden moeten zetten. Dat we op een bepaalde manier genoegen zouden moeten scheppen in onvrede. Alsjeblieft niet. Ik denk dat Jezus op een heel scherpe manier ons aan het denken wil zetten. Zoals Hij vaker dingen heel scherp zegt. Om eens even aan te schuren tegen de verwachtingen en de beelden van mensen in het algemeen. Natuurlijk, iedereen in Israël op dat moment keek uit naar het vrederijk. Als de Messias komt, dan komt het vrederijk. Helder. Oh ja? Denk er eens over na. Hoe dan? Wanneer dan? Laten we die uitdagende stelling van Jezus daarom even iets anders formuleren en zeggen: vrede op aarde, maar hoe dan? En wanneer dan? Laat me drie dingen naar voren halen uit de Bijbellezingen van vandaag. Eerst Jeremia. Jeremia, dat is ook een tekst die gaat over vrede. Ook al is dat in onze vertaling niet meer zo goed zichtbaar. Ik lees even voor dezelfde tekst die Els net voorlas, maar dan uit de Herziene Statenvertaling. Het eerste stuk ervan. Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de Heer. Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen: de Heer heeft gesproken, u zult vrede hebben. Vrede was in de dagen van Jeremia een belangrijk buzzword. Dat is waar mensen het overal over hadden. Vrede. Vrede op politiek vlak. Want er speelde van alles in de wereld van toen. Er was een nieuwe grootmacht, een nieuwe superpower in opkomst. Het Rijk van Babylon. En hoe zal dat gaan? Kunnen de mensen in Jeruzalem hun leven verder leven in redelijke vrede, redelijke welvaart? Of gaat dat nieuwe machtige Babylon de dingen op zijn kop zetten? In dat Jeruzalem is de profeet Jeremia geroepen om de mensen aan te spreken. Als jullie niet stoppen met onrecht doen, en er worden hele concrete dingen genoemd, overspel. Net hiervoor in Jeremia 23 zegt God: jullie zijn nog erger dan de mensen in Sodom en Gomorra. Afgodendienst. Onrecht. Mensen lieten dan, omdat het moest, even hun slaaf vrij en dan namen ze vervolgens die slaaf weer gevangen. Vreselijk onrecht. Jeremia moest zeggen: als jullie daarmee doorgaan, dan stopt het een keer. Dan komt inderdaad de koning van Babel en dan wordt deze stad verwoest. Maar de meeste mensen hadden daar niet zo'n trek in. Die luisterden liever naar, waar het hier dan over gaat in Jeremia 23, naar de andere priesters en de profeten. Die hadden het namelijk altijd over vrede. Hoe je ook leeft, wat je ook doet, welke keuzes je ook maakt, overspel, onrecht, je slaaf uitbuiten. Weet je, ik heb een woord van de Heer voor je hoor. De Heer heeft gezegd tot mij, voor jou, je zult vrede hebben. Vrede zonder bekering. Zonder dat je moet nadenken over hoe je leeft. Nee, leef maar lekker door. Het is vrede. En dan gooi je zo nog een dikke religieuze saus overheen. God heeft het gezegd en wij hebben de tempel. Komt allemaal goed toch met ons? En daartegenover moet Jeremia dan de ondankbare boodschap brengen van: nee mensen, als je niet bekeert, dan blijft het echt geen vrede. Dan komt het oordeel van God. En de mensen deden Jeremia af als een, we hebben het werkwoord in onze taal, gejeremieer. Als iemand altijd maar loopt te klagen, dan zeggen we: wat loopt die te jeremieeren? Dat is wat Jeremia deed. Ze deden het af als geneuzel. Maar we weten hoe het afgelopen is. Terwijl ik met deze preek bezig was, de afgelopen week stond er een berichtje in de krant. Archeologen hebben in Jeruzalem bij opgravingen een grote aslaag ontdekt uit de 6e eeuw. Die laat zien dat daar een grote verwoesting is geweest. De stad is plat gebrand. En in die aslaag vonden ze Babylonische pijlpunten. Dat is eigenlijk het eerste archeologische bewijs voor de inname van Jeruzalem door Babyloniërs. Jeremia had dus gelijk. Het woord van God klopte dus. Als je doorgaat en niet luistert, dan is er geen vrede. God laat niet met zich spotten. Je kunt zijn woorden niet verdraaien om het kwaad van jezelf of van een ander goed te praten. Jeremia zegt, het woord van God is als een vuur. Au! En als een hamer. Ik ben de laatste tijd regelmatig geklust in huis en het is me opnieuw wel weer overkomen, ook al heet ik dan timmerman, om met die hamer op mijn duim te slaan. Het woord van God is als een hamer. Je kunt je er lelijk zeer aan doen. Dat is de schurende boodschap van Jeremia. En tegelijkertijd ook een heel bevrijdende boodschap. Echte vrede komt niet zolang wij het kwaad goed praten. Echte vrede komt alleen door bekering. Bekering, dat is dat je je omkeert naar God. Dat je je afkeert van je zonde. Van je kleingeloof. En van God buigt, hier ben ik, Heer. Ik verdien het niet, maar neem me in genade aan. En dat je dan ook zegt, en nu wil ik met uw hulp ook proberen om voor een ander te leven. Ik wil breken met mijn zonde. Dat is wat nodig is voor de vrede. Dat we ons naar God toekeren en met hem gaan leven. In plaats van weglopen. Dat geldt voor ons persoonlijk. Het is nodig dat we ons bekeren. Het geldt ook voor ons samen als mensheid. Ik noemde net even als voorbeeld de enorme onvrede in de schepping. Alle klimaatproblemen. Dat vraagt ook om bekering. Dat wij als mensen samen ons bekeren van onze enorme drang naar steeds maar meer consumeren. Dat we God vragen, Heer, vergeef ons. Geef vrede, shalom voor uw schepping. En dat we dan ook bereid zijn om ons gedrag, ons consumeren, daarop aan te passen. Vrede, shalom, komt alleen door bekering. Dat is denk ik wat Jeremia laat zien. Dan naar Lucas. Die lastige uitspraak van Jezus over dat er geen vrede is, dat hij geen vrede kon brengen, maar verdeeldheid, staat in een bepaalde setting, een context. Je moet altijd bijbelteksten natuurlijk in hun verband lezen. De context hier is dat hij in gesprek is met zijn leerlingen, de kleine kring van mensen die gekozen hebben om hem te volgen. En in die kleine kring laat Jezus iets van zichzelf zien, iets wat heel diep zit bij hem. Hij heeft het over zijn verlangen. Hoe verlang ik ernaar dat op aarde een vuur wordt ontstoken? En wat zou ik graag willen dat het nu al brandde? Wat bedoelt hij? Hier gaat vuur denk ik over, nou, bijvoorbeeld het vuur dat het kwaad wegbrandt. Alle onrecht. Alle uitbuiting van mensen, alle vernedering en misbruik, alle milieuvervuiling, dat zal worden weggebrand met een groot vuur. Dat is waar Jezus gepassioneerd over is. Dat zo het koninkrijk komt en het onrecht verdwijnt. Misschien, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, misschien bedoelt Jezus hier met vuur ook wel het vuur van de geest. Waardoor mensen enthousiast worden voor God. Blij worden voor God. God gaan eren en een leven vanuit de liefde van God. Hoe verlangt Jezus naar dat vuur? Dit is de passie van Jezus in de zin van het diepste verlangen van Jezus. Hij laat het hier zien aan zijn leerlingen. Maar meteen daarna zegt Jezus ook iets over zijn passie in de zin van de lijdensweg. Ik verlang naar vuur, maar eerst komt er water. Doop, niet letterlijk. Maar als beeld voor zijn sterven. Hij moet kopje ondergaan. En ook dat raakt Jezus diep. Ik word hevig gekweld zolang ik die doop, die lijdensweg, nog niet heb volbracht. In dat intense ogenblik, als Jezus dus vertelt wat zijn passie is, dan zegt hij tegen zijn meest vertrouwde volgelingen, denk niet dat ik vrede ben komen brengen. Want er moet eerst nog een tijd van conflict komen. Jezus zal dat zelf meemaken. Afgewezen worden door een deel van zijn familie. Afgewezen worden door het grootste deel van het volk. Jezus zou het meemaken en hij zegt tegen zijn leerlingen, hou er rekening mee. Dit kan jullie en dit zal jullie ook gebeuren. Straks daarover nog iets meer. Jezus weet, dit is de weg die God bepaald heeft. Zo zal de vrede op aarde komen. Jezus had dat geleerd toen hij in het Oude Testament de profetieën las die over zichzelf gingen. Over de knecht bij Jesaja. De straf die de vrede aanbrengt, die ons de vrede brengt, ligt op hem. En Jezus wist, dat gaat over mij. Ik moet de straf dragen die de vrede brengt voor de wereld. En daar is voor ons de volle vrede te vinden. Daar begint de vrede. Bij wat Jezus voor ons deed. Wij mogen die vrede van hem ontvangen. Shalom. Een nieuwe herstelde relatie met je God. Met je naaste. Met jezelf. Met de schepping. Dat vraagt wel een stap. Dat is wat Jezus ook duidelijk maakt. Hij brengt vrede langs de weg van het lijden. En dat vraagt een stap van ons. Dat zegt hij meteen daarna. In dat stukje uit Lucas heeft hij het eerst tegen zijn leerling. En dan vervolgens spreekt hij de menigte aan, die waarschijnlijk ergens op afstand stonden te luisteren. Jezus die, ik denk dat hij even wegliep en misschien op een berg ging staan of zo. En dan spreekt hij de grote menigte aan en zegt, hey mensen, jullie weten, als er een wolk aankomt, wat moet je dan doen? Dan moet je je voorbereiden op regen. En als er een wind komt uit het zuiden, wat komt er dan? Ja, natuurlijk, het zuiden in Israël, woestijn, komt er hete lucht. Dan weet je, er komt droogte aan, bergje en hitte. Nou, zegt Jezus, weten jullie dan niet waar het nu de tijd voor is? Jezus is hier even heel fel. Huichelaars. Huichelaars. Waar is het nu de tijd voor? Nu is de tijd dat ik bij jullie ben. Dat ik jullie de liefde van God laat zien. Ik vertel erover. Ik laat het zien met wonderen en tekenen. En wat doe je ermee? Kunnen jullie de tijd niet onderscheiden? Ik denk dat Jezus bedoelt van, dit is het moment om ook echt in te gaan op mijn aanbod van liefde. En mee te gaan met het koninkrijk van God. Dat doe je. Om de liefde, de vrede van God te ontvangen, is het nodig om ook een stap te zetten. Jezus vraagt commitment. Gaan we met hem mee? Luisteren we als hij zegt, volg mij. Want zo en alleen zo zal het vrede zijn. Dat is Lucas 12. Er is nog die tekst over de wind en de wolken. Het laatste wat ik naar voren wil halen. Vrede vraagt volhouden. Hoe komt vrede op aarde? En wanneer? Het is gewoon en blijft lastig. Als we zoveel teksten in de Bijbel horen over vrede op aarde, vrede in je hart. En je in de wereld zoveel onvrede tegenkomt. Daar zullen we tot de dag van Jezus' terugkomst niet over uitgedacht en over uitgepraat blijven raken. Lucas 12 laat wel dit zien. En laten we dat ook met ons meenemen als we erover praten en over bidden. Jezus heeft ons erop voorbereid. In Lucas 12 is Jezus bezig met het voorbereiden van zijn leerlingen op de tijd die komt. Ook in de stukjes hiervoor. Jezus zegt, zoals ik zelf de weg van het lijden moet gaan. De weg van de pijn, ook van het conflict in mijn eigen familie. Zo zal dat ook jullie overkomen. Niet per se elke christen, niet per se iedereen op dezelfde manier en even intensief. Maar dit soort dingen gaan gebeuren. Jezus zei eerder, als ze jullie uit de synagoge gooien. Dat betekent buitengesloten uit de samenleving, uit je familie. Zoals vandaag de dag veel moslims ook meemaken als ze Jezus gaan volgen. Buitengesloten uit de moskee en dus ook uit je familie. Zo zijn er op dit moment 245 miljoen christenen, recente cijfers, die worden vervolgd vanwege hun geloof. 245 miljoen, kwart miljard. Het is onbegrijpelijk. Verdrietig. Jezus heeft het hier wel gezegd. Het mag ons trouwens ook echt extra dankbaar maken, hè, dat wij zondag aan zondag gewoon in vrijheid naar ons prachtige gebouw kunnen gaan, dat het hier warm is en licht. Laten we intens dankbaar zijn. Jezus heeft het ons gezegd. En hij wil ons ook bemoedigen om vol te houden. Want wat ons ook overkomt en hoe onbegrijpelijk het soms ook kan zijn, ergens gaat het niet buiten de plannen van God om. Het zal vrede worden op Gods tijd en op Gods manier. En tot die tijd herinnert Jezus ons eraan: mensen, blijf wakker. Blijf volhouden. Blijf elkaar helpen en liefhebben als een ander het moeilijk heeft. Totdat de volle vrede aanbreekt. Ga afronden. Hoe komt de shalom, de volle vrede? Wanneer komt het? We hebben gezien, Jeremia zegt, nou, je moet je wel echt bekeren, hè, van het kwaad. Jezus zegt, ik breng de vrede door de weg van het lijden. En hij zegt ook, hou vol. Nou, laten we dit woord van Jezus met alle prikkelende kanten eraan met ons meenemen de komende week. En laten we vasthouden dat de vrede niet ons project is. Echte vrede is Gods werk. Hij brengt vrede, echte shalom. En die vrede mogen we ook met ons meenemen. Het laatste woord wat ik straks in deze dienst mag uitspreken bij de zegen is: de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie vrede. En dat mogen we ook echt met ons meenemen. Want door de Heilige Geest mogen we nu al Gods vrede ervaren. Niet de volle vrede, maar wel als voorproefje. Om ons aan vast te houden. De vrede waar Paulus het over heeft, die alle verstand, al ons denken en piekeren, al ons zorgen maken, verder boven gaat. Die vrede mogen we ontvangen, daar mogen we voor bidden. En laten we dat ook zeker doen voor de mensen om ons heen. Voor mensen waarvan je weet dat ze in diepe onvrede leven. Bid om deze vrede voor jezelf en voor anderen. En laten we op weg gaan. Om zelf ook vredestichters te zijn. En echte vrede is Gods werk. En Jezus roept ons op om op ons eigen kleine plekje, op ons eigen stukje in het leven, op onze eigen weg, vrede te zoeken. Voor je medemens, voor je schepping. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Laten we zo de nieuwe week ingaan. Met de vrede van God in onze harten. En zoekend naar de volle vrede die komt. Amen. Ik heb als lied waarmee we antwoord kunnen geven op het woord van God uitgekozen een gezang. Waarmee we bidden tot God om die vrede waar de wereld zo naar snakt. En waar we zelf ook zo naar kunnen snakken. Geef vrede, Heer, geef vrede. Dat is gezang 285 uit het liedboek.
Wanneer je graag samen wilt doorpraten of bidden, dan is daarvoor gelegenheid achterin de zaal. Daar staan gemeenteleden voor u klaar die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor het diaconaal project Het Hemeltje. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Kees Geersen. Wie wil de bloemen wegbrengen? Ja. Dankjewel. Aanstaande zaterdag, 24 augustus, is het feest voor de familie Harding. Jaren geleden zijn Christopher en Alice in Sierra Leone op een traditionele Afrikaanse manier getrouwd. Na hun vlucht en wonderlijke hereniging in ons land willen ze hun huwelijk nu ook op de Nederlandse manier sluiten. Dat zal Deo Volente zaterdag plaatsvinden. De kerkelijke bevestiging is om 14:00 in de Emmauskerk. Het is heel bijzonder dat ze dit feest mogen vieren samen met hun kinderen, Chrislin, Ellie Kierkis en Joshua. En u bent van harte uitgenodigd. Zoals jullie weten heeft de kerkenraad vorig jaar nagedacht over het avondmaal vieren in een gastvrije gemeente. We hebben daar in de gemeentevergadering en met de jongeren ook diverse keren over gesproken. Net voor de zomerperiode heeft de kerkenraad dit proces afgerond met een principebesluit. Dit besluit wordt nu verder uitgewerkt en daarover zullen we jullie binnenkort informeren. In het besluit van de kerkenraad komen diverse signalen terug die we uit de gemeente hebben gehoord. Te denken valt aan het belang van duidelijk onderwijs over de betekenis van het avondmaal. En ook de grote waarde van een bewuste voorbereiding op de viering ervan, persoonlijk of samen. Dat laatste kunnen we met ons meenemen in deze week. Komende zondag, 25 augustus, hopen we namelijk weer samen het avondmaal te vieren. Het is goed om daar bewust naartoe te leven, zodat de viering tot eer van God mag zijn en tot versterking van ons geloof. En zoals we gewend zijn, is iedereen welkom aan de tafel die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus onze Heer en Redder is. De kerkenraad wil graag laten weten dat aan zusbed Liesbeth Monen en Ria van den Berg ontheffing is verleend van hun ambt als ouderling. Verder zijn we blij en dankbaar dat voor 3 vacatures in de kerkenraad kandidaten beschikbaar zijn. De kerkenraad stelt u de volgende kandidaat ambtsdragers voor. De broeders Jouke Lakerveld en Jan Verstraten als wijkouderling en Martin van Leusen als diaken met als bijzondere taak het voorzitterschap van de diaconie. De verkiezingen zullen Deo Volente op 1 september plaatsvinden door middel van een ja-nee stemming. Dan nu Lia ten Hove en Marian van der Laan zullen nu kort iets vertellen over de startzondag.
Nou ja, voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op en langzaam maar zeker beginnen heel veel activiteiten weer. In de kerk willen we de start van de activiteiten dit jaar weer markeren met een startzondag. Dat zal zijn op zondag 1 september. En we gaan 2 dingen doen. Het eerste is dat we na de kerkdienst met de hele gemeente gaan picknicken. Dat zullen we op het grasveld achter de kerk of voor de kerk gaan doen. U hoeft zich daarvoor niet op te geven, maar als u komt, neem dan een picknickkleed mee en een bijdrage voor de maaltijd. Van eerdere jaren weten we dat er heel veel mensen zijn die goed kunnen koken en iets lekkers maken. En dus neem iets lekkers mee voor het eten, dan kunnen we dat met z'n allen delen. Voor drinken wordt gezorgd en ook voor de oudere gemeenteleden die wellicht niet meer zo makkelijk overeind komen van een picknickkleedje, zullen we zorgen dat er wat stoelen beschikbaar zijn. En daarna gaan we nog iets anders doen.
Ik heb een volleybal meegenomen. Die volleybal is bedoeld voor de jeugd. Daar gaan we namelijk op de startzondag ook wat mee doen. En ik begin even als opwarmetje. Guus, ik ga naar je toe gooien. Ga je vangen?
Komt-ie.
Toppie. Dat is vast een voorproefje, want we willen als startmoment voor het jeugdwerk willen we dit jaar een beetje in actie komen en we gaan een volleybaltoernooi organiseren voor alle jeugd vanaf 12 jaar. We hebben er zin in. Het is handig als je opgeeft, want dan kunnen wij een beetje inschatten hoe we de schema's maken en hoeveel velden we hebben. We doen het ook op dat grasveld. Dan zijn we ook, we hebben flink wat toeschouwers, want dan zijn we ook aan het picknicken. We gaan natuurlijk ook eerst picknicken. Opgeven kan via de mail. Dat komt misschien nog een keer op de beamer. Ik sta straks hiervoor in de kerk, daar kun je ook nog opgeven. En ik leg daar nog even een A4'tje neer. En alle mensen die in het jeugdwerk zitten, die leiding zijn, het is natuurlijk toppie als die ook mee gaan doen. Dus we hebben er zin in. Bedankt.
Ja, dat is natuurlijk een hele bijbelse gedachte om samen te gaan picknicken. Ik zie dan onze Heer voor zich die met velen aan het meer van Galilea ook aan het picknicken was daar in het gras. Dus nou, een mooi bijbels idee om dat samen te doen. En toen was er genoeg te eten en dat zal nu ook wel goed komen. Dus van harte aanbevolen. We gaan nu samen danken en bidden. En ik wil, voordat we dat doen, één ding even toelichten. Dirk-Jan en Jacqueline Dikken hebben voorbeden gevraagd omdat de vader van Dirk-Jan ernstig ziek is. Een aantal weken geleden is hij opgenomen en het blijkt dat hij een grote hersentumor heeft. Er is een behandelplan opgesteld. Er zijn gelukkig mogelijkheden tot behandeling, bestralingen. Maar we zullen allemaal begrijpen dat het heel heftig is. We mogen bidden voor de vader van Dirk-Jan, voor de hele familie om vrede en rust, ook om goede momenten, goede tijd met elkaar. Laten we samen danken en bidden. Hemelse God, trouwe Vader, wij danken u voor uw vrede die komt voor het vrederijk van Jezus, onze Heer. Dat al een beetje begonnen is. Dat straks er helemaal zal zijn. We danken u, Heer, en we zien er ook naar uit. Want zoals we net zongen, er wordt zoveel geleden. En de mensen zijn zo bang. Er wordt ook zoveel gestreden. Er is nog zoveel boosheid en onvrede. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over uw mensen. Ontfermt u zich over uw schepping. Ontfermt u zich over al die mensen die we kennen in onze families, onze vriendenkring, collega's. En misschien zijn we het zelf, Heer, die met diepe onvrede te maken hebben. En wilt u, Heer, in uw goedheid en trouw, ook in deze tijd, nog voordat Jezus de volle vrede heeft gevestigd, ook in deze tijd uw vrede geven. Heer, wilt u alle pogingen zegenen die mensen ondernemen om verzoening en heelheid te brengen in verstoorde relaties. Politici, hulpverleners, op wereldschaal, Heer, en ook in de kleine kring van families en de werkvloer. En help ons, Heer, ook om zelf vredestichters te zijn. Bekeer onze felle harten waar we zelf ook met boosheid zitten. Help ons vredestichters te zijn. Heer, ontfermt u zich in het bijzonder over het klimaat. Heer, we horen steeds weer en we ontleren steeds meer dat het klimaat zucht onder de last van onze menselijke consumptie. Help ons om te zien wat nodig is. En help ons om in onze eigen levens zinvolle keuzes te maken die ook goed zijn voor uw schepping. Zodat we u, de schepper, daarmee groot maken. Heer, we bidden u voor mensen in de kring van de gemeente die te maken hebben met ziekte. Langdurige ziekte. Of ziekte die ja, nu heel acuut en actueel opspeelt. Wilt u zijn bij mensen, Heer, voor wie het levenseinde nadert? Wilt u hen in het bijzonder uw vrede geven? Wilt u zijn, Heer, met mensen die te kampen hebben met psychische moeite? Langdurig of van korte duur en heel intens. Heer, wilt u nabij zijn? En ook hen uw vrede geven. En laten merken dat u ook van hen afweet. Midden in de moeite die een psychische ziekte met zich mee kan brengen. Dus dan bidden we u ook voor de vader van Dirk-Jan Dikke. Die zo ernstig ziek is nu. Heer, wilt u met hem gaan als er behandelingen worden gestart? Wilt u die zegenen? Zodat de ziekte kan worden geremd en er ook echt nog een goede tijd met elkaar mag zijn. En wilt u de contacten zegenen? Wilt u deze familie dragen in uw liefde en alles geven wat ze nodig hebben? Uw kracht, uw troost, uw nabijheid. Wilt u ook zo Jan en Jacqueline en hun gezin zegenen? Hier willen we nu bidden om uw troost en nabijheid voor de nabestaanden van prinses Christina, voor de koninklijke familie. Hier wilt u ook hen troosten en bemoedigen bij het verlies van alweer iemand in de familiekring. Wilt u erbij zijn ook bij het laatste afscheid deze week. Hier, we mogen u ook zo bidden voor de scholen die weer gaan beginnen. Heer, wilt u zijn met onze kinderen en jongeren als ze naar school gaan, hen beschermen door het verkeer elke dag weer en helpen ook om op school weer te starten. Wilt u in het bijzonder zijn met die kinderen en die jongeren die figuurlijk of letterlijk met buikpijn naar school gaan omdat het spannend is. Wilt u hen ook vrede geven en hen helpen, vader. Wilt u ook in het bijzonder zegenen aan de mensen die zich inzetten voor het onderwijs van onze kinderen en jongeren. En helpen en leiden door uw Heilige Geest. Heer, we willen u ook bidden om een zegen over onze gaven die we mogen geven voor het hemeltje. Wilt u dit inloophuis zegenen en allen die daar gebruik van maken en die daar werken. Hoor ons bidden, Heer, in de machtige naam van Jezus onze Heer. Wij prijzen u om die naam. Glorie voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor het hemeltje. Thank you. Nou, bedankt voor deze prachtige medley van U2 en voor mooie praise nummers. Net te denken, voor mij zijn er heel veel mensen die van U2 houden. Dus ideaal onderwerp voor een kring. Dus ga ermee aan het werk, zou ik zeggen. Mooi idee. We willen aan het eind van deze dienst graag ons geloof belijden. En ik wil iedereen uitnodigen om daarbij te gaan staan. En samen met mij de woorden van onze geloofbelijdenis uit te spreken. Verbonden met gelovigen de eeuwen en de continenten door en tegelijk heel persoonlijk belijden we met de volgende woorden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest.
Van het lichaam en een eeuwig leven. Zing ons laatste lied. Jezus leeft in eeuwigheid en heerlijkheid en zijn shalom, zijn vrede wordt werkelijkheid. Aan het eind wil ik de klassieke woorden spreken uit de Bijbel. Ga heen, ga op weg in vrede met de zegen van onze God. De Heere zegen u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.